Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Nou, van harte welkom bij de podcast Met Grenzeloze Ambitie. Een podcast waarin we in gesprek gaan met succesvolle ondernemers. En wat betekent het eigenlijk om ambitieus te zijn? Hoe bereik je je doelen? En welke obstakels moet je overwinnen? Kortom, een gesprek, een open gesprek met succesvolle ondernemers over ambitie. Vandaag te gast Romke Schuitma. Romke, van harte welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Superleuk om jou hier te hebben. Samen met je broer ben jij eigenaar en run jij Heartbeach.
Klopt.
Op een steenworp afstand hier, want we zitten hier op de pier.
Ja, ik kan het zien vanuit hier. Ja, een klein beetje.
Je kan het, ik denk als het zon overgoot zou zijn, zou je het kunnen zien.
Ja.
Samen met je broer run je dat. Uitgegroeid hier, denk ik, tot misschien wel de surfplek van Nederland.
Scheveningen, ja, Surf City van Noord-Europa, zeker.
Van Noord-Europa zelfs. Ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Heel erg leuk dat jij hier bent. Hoeveel uur per week ben jij hier zo op het strand in Scheveningen?
Nou, eigenlijk net zoals iedereen, 5 dagen per week officieel.
Ja.
Maar na 20 jaar hebben we het ook wel een beetje op orde dat we ook af en toe niet er hoeven te zijn. Lekker met het gezin kunnen zijn. En hier vandaag kunnen zijn, spontaan.
Ja, maar je woont op Scheveningen, moet je zeggen, geloof ik.
Ja, klopt. Ja, 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 200 meter hier vandaan.
Met je gezin?
Met mijn vrouw en 4 kinderen.
Zo. Ja. Hartstikke mooi. Hey, Romke, misschien heel even terug naar jouw jeugd. Hè? Want Scheveningen, de zee, dat is eigenlijk een rode draad volgens mij door jouw leven.
Klopt. Mijn vader is begonnen in 1971 aan de Vissershavenweg, waar nu ook onze Heartbeach Surf winkel zit. Toen was dat nog Schuitenmaak Katamarans. En ik ben in 1981 geboren, dus ik ben daarmee geboren. Ja, hoe noem je dat?
Ben je opgegroeid?
Mooi opgegroeid, ja.
En wat voor gezin kwam je?
Eigenlijk een beetje uit een kunstenaarsfamilie. Dus mijn opa, mijn oma, mijn tantes, iedereen zijn kunstenaars. En de vader van mijn vader ook. Maar wel uit een ondernemersfamilie ook. Ook met 4 kinderen, net zoals ik heb.
Je hebt 1 broer in ieder geval?
1 broer, ja. Waar ik het samen mee doe. En een zus en een zusje. Mijn liefdevolle familie. En heel vrij opgevoed.
Ja.
Mocht te veel. En helaas is mijn vader vroeg overleden.
Je gaf net al aan, je vader is hier een paar straten achter en de surfwinkel begonnen.
Ja, het is een watersportwinkel inderdaad. Ja. Maar met katamarans. Dus die importeerde hij uit Engeland samen met zijn broer. Toen had hij ook wetsuits nodig, omdat mensen het koud hadden in de zee. Toen is hij naar Amerika gegaan, naar Jack O'Neill. Die maakte toen wetsuits. De uitvinder van het wetsuit.
Ja.
En die importeerde die. En die kon hij dan bij zijn boten verkopen.
En speelde dat een hele belangrijke rol in jou? Toen jij opgroeide thuis, die winkel, de passie van jouw vader daarin. Was dat heel erg aanwezig?
Ja, ik kwam er wel regelmatig. Ja, ik ben opgegroeid in Wassenaar, een beetje tegen Leiden aan.
Ja.
Dus het is wel een stukje verder. Maar ik kwam er wel regelmatig in de winkel. Dus hij maakte op een gegeven moment ook zelf zijn eigen zeilen. En dat vond ik altijd heel interessant om te zien. En
waar
te
deed hij dat?
Ja, achter in de winkel had hij een zeilmakerij. En in eind jaren 70 is hij ook windsurfboards gaan verkopen. Zelf gaan maken. En de windsurfzeilen. En die maakte hij zelf dan achter in de winkel. Met zijn naaimachine.
En wat voor jongetje was jij zelf? Je hielp af en toe bij je vader in de winkel. Maar hoe kenmerkte jouw jeugd zich?
Ik was de derde van 4.
Ja.
En mijn vader moest wel echt heel hard werken als ik terugkijk op het verleden. Hij heeft het niet makkelijk gehad. Hij is, toen ik 2 was, zijn mijn ouders failliet gegaan. Ik kan me dat niet meer herinneren, maar ik merk wel dat dat een rode draad in mijn leven is geweest. En ik weet dat ook van mijn oudere broer en zus. Dat ze het erg zwaar hebben gehad voor toen dat tijd. Dus dat heb ik altijd wel gemerkt. En mijn vader moest zo hard werken om 4 kinderen groot te brengen. Met een winkel. Dat ik wel redelijk los ben gelaten.
Ja, je kreeg veel ruimte.
Ik kreeg echt veel ruimte.
En die ruimte heb je genomen?
Die heb ik zeker genomen, ja. Ja. Ik had het karakter om lekker weg te vliegen. Ik wist wel waar mijn kooi was, dus ik kwam altijd wel weer terug. Maar het deurtje stond altijd open thuis. Maar ik was wel veel weg.
Ja. En je bent opgegroeid in de lagere school in Wassenaar dan, denk
ja,
ik.
Ja, klopt.
Ja, en hoe had je veel vriendjes? Hoe ging dat? Was je actief of sportte je?
Ja, ik was altijd lekker buiten en buiten de deur. En ik had wel veel vrienden. Later ging dat allemaal wel wat moeizamer op de middelbare school. Want ja, ik was zo vrijgelaten. En ik kom uit de kunstenaarsfamilie, dus ik ben op zich wel creatief met mijn mind. Maar ik ben niet zo goed met cijfertjes en talen en dat soort dingen. Ik vond er ook niet echt veel aan om in de schoolbanken te zitten.
Nee. De middelbare school was lastig in die zin voor jou, een beetje creatieve.
Ja, het was niet mijn ding. En toen de tijd was echt een school, was ook een soort. Tegenwoordig zijn ze, zoals ik zie bij mijn eigen kinderen op school, zijn ze beter bezig met het kind zelf dan dat ze toen deden. Het was meer met de pollepel. Als je best niet deed. Dan,
je moest in het geheel eigenlijk in de middelbare school.
Mega. Zeker in Wassenaar. Dat was niet helemaal. Ging niet helemaal lekker.
En waar leidde dat toe?
Dat ik de laatste 3 jaar van basisschool zat ik links voorin tegen de muur. Dus ze hadden me een beetje opgegeven. Dus toen uiteindelijk ben ik wel naar de MAVO gegaan op het Rijnlands. Maar na een half jaar zei de school van joh, speciaal onderwijs is voor Omke toch beter. Dus het is beter om me naar een andere soort school te sturen dan hier bij ons.
Vond je daarvan?
Ik vond prima. Ja. Ja, mijn ouders wisten het ook stiekem wel dat ik toch een ander kindje was. Niet voor de schoolbanken.
Nee, niet in het geheel. Ja.
Dus toen ben ik uiteindelijk naar Leiden gegaan. En ik heb mijn best gedaan tot mijn 15e om in het gereel te zitten. Maar op mijn 15e hebben mijn ouders me maar van school gehaald. En die zeiden van joh, ga maar kijken of je ergens anders wel gelukkig wordt. Want ze zagen dat ik erg ongelukkig was.
Ja.
En toen ben ik gaan werken. En het was net voor de zomervakantie. Na de zomervakantie werd ik jarig. Dus toen mocht ik eraf.
Toen was je 16. Toen mocht je van school.
Toen was ik 3 keer blijven zitten in de 2 MAVO. Dus ja, het werkte gewoon niet.
En ben je gaan werken? Hoe ging dat? Waar ben je gaan werken?
Nou, ik ben gaan werken van toen de tijd Ben. En dat was mijn eerste baan. Via een uitzendbureau.
De telefoontjes.
Was ook in Den Haag. Daar ben ik gaan werken als uitzendkracht. Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Ja, 1,5 jaar gewerkt, denk ik. Ja, dat was echt heel grappig. Dat was op de crediteurenadministratie. Dus ik moest alleen maar cijfertjes intoetsen met rekeningen van facturen en zo. Maar ik wist echt van, ik ben natuurlijk helemaal niet goed. Maar ik had mezelf te binnen geluld. En daar heb ik zoveel fouten van gemaakt. Dat ze op een gegeven moment 1,5 jaar dachten van, het gaat helemaal mis hier zo. ik moest die rekeningen van die facturen intoetsen. Maar ik had nog nooit op een computer gewerkt.
De mensen kregen rekeningen.
Dus ik kon heel erg goed mezelf verkopen.
Ja.
Dat wel.
Ja, ja.
Maar dan kwamen ze later wel van een koude kermis thuis. Dus uiteindelijk zeiden ze, het is ook maar beter om hier weg te gaan. Dus toen ben ik maar de kroeg ingegaan. Toen ben ik in de bar gaan werken hier in Scheveningen.
Ja.
Toen de tijd de Plaza, die bestaat niet meer. Ja, dat was wel echt het nachtleven. Het begon om 11 uur en het ging om 7 uur 's ochtends dicht.
En dat paste jou wel? Dat je
ja, ik vond het wel lekker om lekker met mensen bezig te zijn. En mensen blij te maken met een beetje entertainment.
Ja.
Maar ik zag er wel echt die periode, die 1,5 jaar dat ik daar werkte, was ik wel echt bleek.
Ja.
Dronk nog niet echt of zo. Ik zat niet in een feestscene of zo. Want ik wilde echt werken. Ik vond het wel lekker om te werken.
Woonde je op jezelf al?
Ja, ik woonde wel op mezelf. Met een ander vriendje die hetzelfde loopbaan heeft gehad. Die ook op zijn 16e maar van school is gegaan. Toen zijn we met z'n tweetjes in de stad gaan wonen. En ook allebei gewoon gaan werken.
Had je toen al iets van een idee van joh, 16 jaar aan het werken hier in de Plaza in Scheveningen? Van waar ga ik naartoe? Nee, en al helemaal het ondernemerschap? Was dat er op de ene manier?
Nou, ik had nog geen idee. Het enige wat ik wel echt wist en wat ik altijd tegen mezelf zei van Jeroen, het komt echt wel goed later. Ik had er wel moeite mee mijn jeugd. Want ik woonde in Wassenaar. Ik had veel Wassenaarse vrienden. Op een gegeven moment, ik mocht ook bij veel vrienden niet meer thuiskomen. Ik deed niks verkeerd. Ik deed niet. Ik was geen pikker of zo. Ik pikte geen fietsen en ik was niet onbeschoft. Ik was wel netjes opgevoed.
Ja.
En ik had er wel respect voor de mensen. Vonden mensen, het een jongen die niet op school zat, wilden ze liever niet dat hun kinderen ermee omgingen.
Dat is best lastig.
Ja. Ik had toen ook een vriendinnetje en die moeder stak een middelvinger naar me op. En zo op mijn 15e, 16e. Ja. Dus dat heb ik allemaal wel meegenomen in mijn... Ja. Dat heb ik nog steeds in mijn karakter zit dat wel.
Ja.
Dat ik dat wel heel lastig vond als kind. Maar ik heb altijd wel tegen me gezegd van, ik kom er wel. Ik weet niet hoe, maar het overkomt me wel. Dat gevoel, ik kan me nog heel goed herinneren als kind, dat ik dat altijd tegen mezelf zei.
Had je het met je ouders ook over? Van wat worden mijn volgende stappen? Of liet die ook daar vrij los in je werk nu? Kijk maar waar het schip naartoe gaat.
Nee, ik kreeg heel veel liefde van de familie, van het gezin. Maar ik had daar over die dingen hadden we het niet.
Nee. Moest je eigen pad wandelen?
Ik ben echt losgelaten, ja. En dat heeft uiteindelijk is dat heel goed voor mij geweest. Alleen het ging wel echt met hobbels. En ik had het eigenlijk niet anders gewild. Want ja, ik heb echt mezelf moeten ontdekken in het leven. Echt van jongs af aan al.
Mooi.
Maar er was altijd een veilige thuis. Dat zeker. Maar
Was geweldig in die zin.
Ja.
En vanuit daar ben je...
Ja, ik heb het echt helemaal... Ja, ik heb alle klappen van moeten meemaken. Van alle facetten eigenlijk.
Ja, want je zat bij die plaza, je werkte daar. En hoe is het toen gegaan? Wat was je volgende stap?
Ik heb daar voor mij 1,5 jaar gewerkt of zo. En toen kwam mijn beste maat en met een vriend die nu in Australië woont. Ik kwam op een gegeven moment langs en die zeiden, ja Romke, we zitten nu in Amsterdam, zijn lekker aan het studeren.
Waar jouw vrienden van vroeger, zeg maar. Die gingen allemaal naar Amsterdam.
Ik zat op hockey en ik was hockeykeeper. En ik had allemaal Wassenaarse vrienden. Ik woonde dan niet... Ik woonde rechts van het bruggetje, dus het slechte gedeelte van Wassenaar. Zoals ze toen de tijd in de quote hebben geschreven.
Oh ja.
En links van het bruggetje, dan had je het goed. Wij woonden gewoon in een... hoe noemen we dat? Een sociale woningbouw. Gewoon huurhuis. Maar ik had wel allemaal Wassenaarse vriendjes. Die gingen allemaal studeren. Dus die kwamen toen langs in de plaza. Ik kan me nog goed herinneren. Met z'n tweeën van, waarom? Het moet nu wel gaan gebeuren. Weet je wel. Wij zijn allemaal naar Amsterdam gegaan. En we zien je 1 keer in de maand. We spreken je af en toe. Maar op een gegeven moment gaan we je gewoon vergeten. Want ja, jij zit hier. Je hebt een heel ander leven. En ja, je moet nu wel een stap gaan zetten om iets te gaan doen. Want anders dan ben ik bang dat we gaan je gewoon vergeten.
Vonden zij ook op de een manier dat er meer in zat, om het zo maar even te zeggen?
Ja.
Of was het dat toch je gewoon, als vriend dichterbij bij ze wilde hebben?
Ja, gewoon echt vriendschap. Maar ja, toch ook gewoon, ook voor hun waarschijnlijk, omdat ze 17, ze waren 19 denk ik, 19, 20. Onbewust wel wisten dat het erin zat. Ja, ik denk niet dat het doelgericht is of zo. Nee. Maar wel gewoon dat bij hun ook in zat van... Ja, moet de Rommel nog even één duwtje geven of zo. En ik had 2 MAVO nog niet eens gehaald. Dus ik moet, ja.
Want je was natuurlijk op je 15e van school gegaan en gaan werken. En wat deed die call to action, om het zo maar even te zeggen... van je vrienden die toen langskwamen bij jou?
Ja, het heeft me echt wel toen een trigger gegeven. En toen ben ik op zoek gegaan van... hoe lang wil ik met mezelf dan? Hoe lang wil ik nog naar school? Kan ik dit nog... Toen ben ik gaan scholen gaan zoeken. En toen heb ik een school gevonden die in ieder geval mij op de 4 HAVO in 1 jaar wilde aannemen.
Zo'n 2 jaar in 1 is dat?
Ja, 2 jaar in 1.
Ja.
Ben ik zelf op zoek gegaan. Echt naar elke school, avondschool, volwassen onderwijs. Die zei van ja, je mag gewoon in 2 MAVO beginnen. En toen heb ik een school gevonden. Die zat in Leiden. Het was een particuliere school. En die zei van, nou, je mag hier komen, 3, 4 HAVO in 1 jaar doen. En als het goed gaat, dan kan je volgende jaar daarna 5 HAVO doen. Dus ik zei, nou oké, leuk, ga met mijn ouders overleggen. Dus ik naar huis, zeg, pap, mam, ik ga weer naar school. En mijn moeder zei, nee joh, hou op joh, ik heb echt geen zin in weer al die oude avonden gestopt. Gaat toch goed zo?
Die dacht, ja, het loopt wel.
Gaat toch goed? En mijn vader die keek, oké, en hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? Wat is het plan? Nou, ik wil graag toch weer naar school. Ik wil graag mijn vrienden achterna die aan het studeren zijn. Ik zei, nou, dan moeten we kijken naar school. Kijken of, dan gaan we even school zoeken. Ik zei, dat heb ik al gedaan. Toen ben ik toen de tijd met mijn vader naar die school gegaan. Het was Vrijbergen in Leiden. Daar had ik al een aanvraag gedaan. Dus toen gingen we met die meneer praten. Die heeft me echt mijn leven veranderd. Ik ben hem heel dankbaar nog steeds. Ik denk nog steeds wel eens aan hem.
Zo.
Dat hij dat toch heeft ingezien...
Dat denk ik wat, zou, wat zei hij? Wat zag hij dan?
Nou ja, ik kwam daar met mijn vader en hij zag gewoon dat het oprecht was. En het was wel een particuliere school.
Ook kostbaar, denk ik.
Ja, dus mijn vader zat daar ook. Die zei op een gegeven moment, nou, die meneer Vrijberg, Richard, die zei, ja, nou, dit is het verhaal. Eigenlijk kan het niet, MAVO gestopt, HAVO beginnen. Maar ik zie wel in je zoon dat daar potentie in zit. Eerste jaar kost €30.000, tweede jaar kost €35.000. Als hij me met kerst niet bevalt, dan maar gaat hij eruit, krijg je geld terug. Mijn vader zat echt zo, gast, zie de auto heel stil. Hij zegt, Ron, wat is dit voor school? Waar denk je dat ik dat van kan betalen? Ik kon niet een andere school zoeken. Ik zeg, ja, geen enkele school neemt me aan. Dit is de school die me wel aannam. Hij zei, ja, oké, maar ik kan het helemaal niet betalen. En toen uiteindelijk zei, nou, ga het in ieder geval één jaartje doen. En dan heeft mijn oma heeft toen er AOW-potje leeggetrokken. En de andere oma ook, volgens mij. En toen mijn vader heeft er nog een deel uit de zaak gehaald. Ik weet niet hoe die het, ik weet uiteindelijk hoe die het gedaan heeft. En ze gaan eerst je eerste jaar halen. En als je dat lukt, dan heb je in ieder geval je MAVO. Dan kan je MBO gaan doen. En toen met kerst, was wel geestig, kwamen mijn ouders na de ouderavond. Het gesprek over mij, kwamen ze thuis helemaal huilend. Wat is nou aan de hand? En ze waren zo trots. Ik had allemaal 3 en 4 had ik op mijn rapport. En geen één hoger cijfer. Ze waren zo vol lof op school over jou. Je kwam op school en je begon met alleen maar 1 en 2. En met kerst zei je allemaal 3 en 4. En die Richard zei, maakt u me zich maar niet druk over uw zoon. Aan het einde van het jaar staat hij alles voldoende.
Zo, dus dat een enorme stijgende lijn. Ja, bijzonder. Dus met 3 en 4 ze zagen de stijgende lijn.
Ja, ik had nog nooit geleerd. Ik had nog nooit woordjes geleerd. Ja, en op de MAVO leer je boek, huis, boom, tree. Of nee, tree. En ik moest in één keer woordjes, echt dure woorden leren.
Dus je begon eigenlijk bijna opnieuw zo voor je gevoel.
Ja, maar ik had nog nooit. Ik moest woordjes als civilization, kan ik me nog herinneren. Civilization.
Wat is het?
Ja. Trend voor woorden, ik had dat nog nooit gezien. Dus ik moest er wel echt aan de bak. Dus dat was wel heel geestig. En toen uiteindelijk heb ik daar meer een jaar gehaald zonder onvoldoende. Dus.
Zo.
6 dagen per week, ook op zaterdag naar school moest ik. Elke zaterdag. Ja, toen zei Richard van je moet gewoon doorstampen. Je moet gewoon door.
Dus als iemand die, wat je zei net al even, belangrijk in jouw leven is geweest. Die,
mega.
Die het gezien in jou heeft en de rug heeft gegeven.
Ja, dat was echt een fantastische man. Met weinig woorden, maar ik was de oudste van school. Want ik was 2 jaar later. Dus ik was best wel wat, ik zat met allemaal jongens van 2 jaar jonger in de klas.
Ja.
Allemaal uit Wassenaar die geen zin hadden om te leren. Die werden er allemaal heen gestuurd. En ik was eigenlijk een soort van projectje voor Richard.
Ja.
En toen heb ik uiteindelijk, heeft mijn vader, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Hij zei, ga het maar afmaken.
Een tweede jaar?
Vier jaar in twee jaar. En dus heeft hij gezegd van, joh, ga maar. Ik fix het wel. En toen uiteindelijk heb ik, dat is het verhaal voor zo meteen. Maar die Richard, dat was echt mijn houvast. En in mijn laatste jaar was hij in één keer weg en toen is hij binnen 1,5 maand overleden, de directeur, aan kanker.
Toen jij dat tweede jaar zat?
Ja, en ik weet nog dat ik er zo onwijs verdrietig van was. En ik vond het zo erg, want ik wilde echt dat hij mij dat diploma ging uitdelen. Ja. Of overhandigen als ik mijn diploma zou halen. Dus daar had ik echt heel veel moeite mee het laatste jaar. Dat vond ik heel emotioneel, ik vond dat echt heel jammer. Toen hij overleden, toen kreeg ik ook van zijn familie te horen dat ik zijn...
Dat je belangrijk ook voor hem was.
Belangrijk voor hem was. Ja. En die ouders vroegen toen of ik zijn bloemen wilde rijden in de stoet vooraan. En ik reed voor hem en hij lag achter mij. Lag dan achter mij in de kist in de auto. Dus ja, het was wel een bijzondere tijd. Zo is dat hele... Ja, ik heb wel uiteindelijk dus gehaald.
Maar wat nog extra, wilde je dat ook per se, dat jou ook halen, ook van mijn
Ja, maar ik merkte wel echt als een soort klein kind dat ik ook wel weer alle kanten opging of zo, toch.
Omdat de structuur ook een beetje weg was.
De structuur was weg, ja. En mijn ouders, natuurlijk, ik had heel veel liefde, maar ik had geen structuur. Ja, met de basis thuis dan, een hele goede basis. En hij gaf me echt gewoon die drijfkracht om dat te halen. Dus ik merkte wel echt dat ik weer echt alle kanten opging en zo.
En hoe heb je het dan gehaald dat je
de school wist dat ook. Dus de leraar, die zat met 5, 6 kinderen in de klas toen de tijd. Dus er was veel focus op.
Het hielp, goede begeleiding.
Goede begeleiding. Dus het is wel gelukt, maar het was, ja, ik vond het wel echt jammer. Ik baalde er echt heel erg van dat hij overleden was.
Ja.
Toen ik mocht mijn vrienden achterna.
Je had je HAVO-diploma. Ja, dus er ging een wereld letterlijk in die zin voor je open. Want je had keuzes.
Ja, dat was echt heel bizar.
Hoe heb je toen ernaar gekeken? Want je hebt je werkervaring had je. Je had nu je HAVO-diploma.
Ja, dus ik mocht naar Amsterdam. Ik mocht mijn vrienden achterna. Dus die zeiden, je moet lid worden van het koor.
Nou, dat is wel even een hele andere stap.
Het zit totaal. Ik kon hier met mijn ouders zijn. Wat is dat dan? Ja, dan ga je heel hard.
Wat was dat traditie in jouw familie? Dat mensen gingen studeren en lid werden van het koor?
Nee joh, niemand heeft dat geen gedaan. Mijn vrienden kenden dat helemaal niet. Dus ik ging Amsterdam achterna en ik werd gevraagd in een prominent studentenhuis. Tutti Frutti heette dat. En daar woonde ik met een gemengde club mannen. Allemaal koorballen, als je dat zo noemt. Dus ik was helemaal op mijn plek.
Hoe vond je dat? Je was als een jongen, je hockeyde, maar je bent ook uit een kunstenaarsfamilie.
Dus dat was wel grappig.
Hoe was dat?
Ja, ik had... Het zat niet in lijn. Dus mijn hele familie begreep het niet zo. Maar die vonden het wel heel cool. En mijn vader was echt trots. Er was ook het eerste jaar een vader-zonendag.
Oh ja.
En toen kwam hij daar. Ja, mijn vader had nog nooit een jasje aangehad. Want die had dreadlocks en was een surfdude. Dus die kwam daar ook echt aan. Die heeft de hele dag misschien 5 woorden gezegd of zo. Die had een jasje aan, tot aan zijn knieën met gouden knopen. Met witte gymschoenen, met een spijkerbroek aan. Ja, die kwam daar en die keek zo uit met al die vaders. Die allemaal, ik woon daar. Ja. Rij een Ferrari, Range Rovers. Ja, mijn vader, die kende dat helemaal niet. Dus, maar die had een hele grote smaal op zijn gezicht de hele dag. Die vond het fantastisch dat ik daar zat natuurlijk. Dus als ik heb die foto nog steeds.
Apetrots.
Ja, echt apetrots. Ik heb nog een foto van hem met alle zonen. Dus met 50 vaders en zonen. En dan zie je hem ook daartussen staan. Hij valt natuurlijk heel erg op tussen al die nette haren koeps. En met een hele grote smaal met mij ernaast. Dus,
je was op je plek eigenlijk daar van de plaza, via de HAVO.
Ja, maar ook gewoon omdat ik echt wel een beetje uitgekotst werd in Wassenaar door alle families daar zo. En ik heb daar best wel last van gehad.
Ja.
En ik heb altijd gezegd tegen mezelf, joh, Rom, je komt er wel. Ik weet niet hoe, maar het gaat gewoon lukken. Ik wist het niet hoe, maar ik doe eigenlijk mijn hele leven eigenlijk alles op intuïtie. Nou, daar ben ik ook wel een paar keer mijn bek mee gegaan. Maar alles doe ik op gevoel. Ik vraag toch ook een beetje. Dus, ja, ik ben niet mega spiritueel of zo, maar toch ook wel een beetje wel dan, denk ik. Want ja, ik doe alles op mijn gevoel en het lukt eigenlijk. Ja. Komt het allemaal wel een beetje uit of zo. Dus ik wilde ook, ik ging studeren in Amsterdam. Ja, weliswaar HBO, toch best wel oké. Dus ik had het toch maar gedaan. Dus ik had ook wel gewoon een beetje dikke middelvinger naar de ouders van mijn ex.
Dat is ook een beetje revanche in die zin misschien.
Jongens, ik kan het echt wel. Weet je, dus ik was daar, ik genoot er echt volle teugen van. En dat ik dat toch dan maar daar zat. Uiteindelijk tussen alle koorleden.
En het was feest, het was studeren.
Ja.
Meer van het een of het ander?
Nee, ik was dus natuurlijk echt geen schoolganger. Dus,
hoe was dat HBO?
Ik deed vrije tijdskunde. Dus ja. Dat is... hoe ga je met je vrije tijd om? Dat was het nieuwe studie. Dat was het eerste jaar op de HBO. Was dat vrije tijdskunde, ja. Ik zei, kijk, top, die is voor mij. Ja,
die ga ik doen.
die ga ik doen. Dus dat was wel geestig. Ik werd lid van Vesta. In mijn eerste jaar, ik kan niet anders zeggen. Het was toch echt wel een van de mooiste tijden van mijn leven. Ik ben nu ook hoor, maar toen, als ik terugkijk naar die tijd, de jeugd, is dat wel, het was fantastisch.
Wat waren de dingen die het zo mooi maakten?
Ja, dat ik het ook toch wel weer gemaakt had of zo, toen de tijd, qua gevoel. Gewoon van, ik ben er gewoon, ik doe ook mee, ik ben ook... Het is toch gelukt of zo. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar iedereen deed daar bijna universitair. Hè? Iedereen, advocaat, economie en allemaal dat soort dingen. Dus voelde me daar weer een soort van...
Ja.
Toch ook wel kwam ik goed erin dat ik me daar ook wel weer van... Joh, doe jij vrije tijdskunde? Ik had zo'n blik, oké. Dus ik voelde ook altijd toen ook wel weer dat ik het net niet was. Toch wel een beetje, maar toch ook.
Maar je zat er wel bij.
Ik zat er wel bij.
En het werden je vrienden.
Ik moet heel veel hoesten, hoor.
Ja. Ja, je hebt een paar drukke dagen achter de rug.
Om het kort te hebben. Ik was gisteren aan het werken op het strand. En ik had gisteren jaarclubdag bij mij op het strand.
Kijk, dus, iedereen kwam over.
Dus het was wel leuk. Alle 10 mannen met vrouwen en 18 kinderen. Die waren er toevallig vanmiddag. Gistermiddag. Dus dat was heel leuk om even aan te geven wat de beste tijd. Nou, gewoon een mooie tijd van mijn leven was. Mijn vader overleed helaas in mijn tweede jaar. Net toen ik net tweede jaar was, plotseling aan een hersenbloeding.
Een maar... heftig moment. Je was tweede jaar in Amsterdam, 21 jaar.
Ja, ik was bestuur geworden van mijn jaarclub. In mijn tweede jaar, ik was questor. En toen overleed hij plotseling. Dus ik was eigenlijk, toen ben ik ook weggegaan, heel snel uit Amsterdam. Om even aan te geven hoe dierbaar die anderhalf jaar waren. Toen twee jaar, ja, anderhalf jaar eigenlijk. Dat ze gisteren wel allemaal op het strand waren.
Weet je.
Ciao, gisteren gasten.
En we hebben het 25 jaar geleden.
25 jaar geleden. En jullie zijn hier gewoon bij mij met alle kinderen. En ja, het is toch wel... Ik bedoel, ik zie die jongens niet allemaal. Maar ik heb er toch wel echt een paar echt goede maten aan overgehouden. Die eigenlijk al die periodes dat ik hier in mijn eentje was... na mijn vaders overlijden. Nou, dat gaan we zo denk ik volgens mij over hebben. En toch altijd bij me gebleven waren. Je kan je denken van het is allemaal oppervlakkig. Hè? Als je er was met over mensen... mee over praat, dat ze zeggen het is oppervlakkig. Maar het is, ja, nee, het is niet oppervlakkig. Nee. Het was goud voor mij. Het is een familie.
Vriendschap voor het leven.
Ja, en ik had mijn vrienden uit mijn verleden. Het zijn nog steeds mijn vrienden van vroeger en zo. Maar er zijn er toch ook een paar hele goede bijgekomen. En het was maar al heel kort.
Zo. Want wat jij geeft aan, ik zit in Amsterdam. Het is de gelukkigste tijd van mijn leven.
Ja.
Je hebt een behoorlijke hobbelige weg ernaartoe doorlopen.
Ja.
En dan overlijdt je vader. Je vader die hier natuurlijk de surfwinkel heeft opgezet.
Ja.
Je bent 21 jaar. Wat gebeurt er dan?
Ja, mijn vader... dat was moeilijk. Want ik was totaal niet meer met thuis bezig. Ik was gewoon vol aan het gaan in Amsterdam. Ik werkte in de Barfly, de kroeg waar iedereen kwam in de reguliere Zwartstraat. Ik werkte het liefst op de Cape Raid buiten aan de bar. Met iedereen lekker bezig zijn en iedereen blij maken. Zat ook in allemaal bestuurtjes en organisaties binnen de studentenleven. Omdat ik het gewoon geweldig vond. Maar ja, daar ging de pijp uit. Met mijn moeder in de auto onderweg naar Frankrijk. Aan een hersenbloeding.
Totaal onverwacht.
Onverwachts, ja. Dus die... natuurlijk gewoon een kutverhaal. Moet even opletten dat ik niet zo meteen ga huilen.
Begrijp
ik. Die praten niet meer zo vaak over.
Enorm emotioneel. En toen kwam de vraag bij jou en je boer van... hoe gaan we verder? Als familie en jullie ook jullie rol daarin.
Ja, en het was nogal wat. Want mijn vader die was al een keer failliet gegaan in zijn leven. En toen stonden we ook op straat. Ik was 2. Toen de tijd.
Was dat ook in zijn surf, met zijn surfwinkel? Of had hij andere business toen?
Ja, nee, mijn vader die heeft... daar gaan we niet te veel over hebben. Maar helemaal begin de jaren 70... hij had het wetsuit O'Neill uit Amerika gehaald. En dat was alleen maar een wetsuitmerk.
Ja.
En mijn vader was een creatieve man. Die was grafisch ontwerper. Die kon heel goed tekenen. Dus die dacht, hey, dat is cool, weet je wat. Ik ga t-shirts maken van O'Neill logo's. Ga ik O'Neill logo's bedenken. En die is toen met een paar andere vrienden die wat jonger waren, die hadden een drukkerij. En toen is mijn vader is het kledingmerk O'Neill begonnen. En die verkocht op een gegeven moment, na een paar jaar, 1 miljoen t-shirtjes per jaar. Met zwembroekjes en t-shirts van O'Neill.
Zo is het een bekend merk geworden.
Zo is het kledingmerk O'Neill eigenlijk begonnen.
Echt leuk.
En toen kwam na een aantal jaren kwam Jack O'Neill aan de deur kloppen van... hé jongens, wat zijn jullie daar aan het doen? Dat is mijn merknaam. En mijn vader zei, dat wist niet dat dat niet mocht. Maar die had dat best wel goed voor elkaar toen al. Maar die had dat nooit gepatenteerd of iets gedaan. En dat is toen weggenomen bij mijn vader. En mijn vader is daar failliet mee gegaan. Het was in de begin jaren 80, toen de crisis ook was. Dus toen moest hij het huis uit verkopen zonder met verlies. En toen is dat overgenomen door iemand anders. Ook wel een bekende. En die heeft het overgenomen. Het merk naam O'Neill. En is dat samen met Jack O'Neill. Hebben ze dat wereldwijd het kledingmerk gebouwd. En respect. Een groot merk van gemaakt. Maar mijn vader was dus creatief. Ik kon goed tekenen. Maar was dus niet zakelijk.
Nee.
En daar kwamen we dus nu weer achter, helaas. Want toen hij overleed, toen kwamen er dus... hij heeft zijn hele leven die schulden nooit kunnen wegwerken. En toen hij overleed, bleek er dus weer 6,5 ton schuld in te zitten in zijn bedrijven. En dat heeft hij nooit durven vertellen aan het gezin, aan mijn moeder. Omdat hij dacht, we staan hem weer op straat zometeen. Dus dat is heel zielig. Dat heeft hij wel altijd moeten dragen. En ik wilde niet naar school. Het moest wel.
Die wel op geld betalen.
Ja, dat is even heftig. Jeetje, joh. Dat was niet alleen. Zo hebben we een break?
Ik vond het wel zielig.
Neem een slok water. Dat zijn dingen die vreselijk heftig zijn. Dus jullie stonden eigenlijk met het verlies van je vader.
Vijandige overname was er gaan, en dat wisten we ook niet. Dus hij was op
zijn surfing.
Ja, hij had dus blijkbaar al getekend door andere mensen. Die het zouden overnemen. Maar wel een zelfmoord. Hoe noem je dat? Ze hebben hem gewoon kapot gemaakt, gewoon onder druk gezet. Om te tekenen. Dat had hij dus ook gedaan.
Zo.
Maar dat wisten we niet. Dus hij had alles al weggegeven, maar ze hadden hoge bomen beloofd dat ze die schulden dan weg zouden poetsen. Maar we gingen er net op tijd in.
Want jullie kwamen er op tijd achter?
Het was al getekend. Alleen toen dook mijn zwager, dus de man van mijn zus. Nog steeds. De man van mijn zus.
Ja.
Die en mijn broer zijn erin gedoken en die kwamen erachter dat die gasten mijn vader probeerden eigenlijk kapot te maken. Die zijn erin gedoken en hij zag het al niet meer zitten. Dus nee. Hij was er al mee bezig. Maar hij kon die druk dus gewoon niet aan.
Nee.
Weer failliet. Dus
En toen ging dat. Wat heb jij daar met je broer en met je familie over gesproken? Van wat doen we hier nu mee? Hoe gaan we?
Er zat dus weer dat die schulden zaten er weer in. Dus.
Nee, maar het is een enorme groot moment voor je geweest, kan ik me voorstellen. Want hoe ging je daar? Hoe heb je daar met je familie over gesproken? Over hoe gaan we hier verder?
Kwamen dus inderdaad achter dat er dus heel veel lijken in zaten. En dat er dus een vijandige overname aan de gang was. Zonder dat we het wisten. Omdat mijn vader die zag de opening niet meer.
Nee.
Dus die heeft gewoon 4 kinderen grootgebracht. Met een viagement uit de jaren 80, waar die eigenlijk nooit bovenop is gekomen. En nu weer in een viagement zat, omdat het gewoon niet lukte, maar ook 4 kinderen groot moest brengen. En ik niet wilde leren en dus naar een particuliere school moest. En hij toch maar heeft gedaan. Dat heeft hij allemaal maar uit die zaak getrokken. Daar kwam ik dus achter. Dat hij dus inderdaad met Richard een afspraak had onderling. En dat wist mijn moeder ook niet, maar dat hij dus op afbetaling in de komende 5 jaar de school mocht betalen. Dus hij had dus met hem dat afgesproken. Toen dat hij van, die jongen moet dat doen. Hij moet die HAVO halen.
Ja.
Je kan hem nu niet weghalen. Maar mijn vader kon het helemaal niet betalen. Dus ze hadden onderling een tweetje gehad. Dat ze zo'n afbetaling deden.
Ja.
Dus dat moest ik nu zelf. Moest ik mijn eigen school betalen. Maar, in ieder geval, uiteindelijk moet ik hem dus zelf aflossen.
Die slip je nog.
Heb je eigen
schoolkeuring betaald?
Ja, ik heb mijn eigen school betaald dus uiteindelijk. Want daar kwamen dus achter dat hij zo'n schulden had. Dus die school zat er ook nog bij.
Ja.
Was het
echt een keuze van gaan wij het toch voortzetten? Of laten we het gaan?
Nou, mijn broer en mijn zwager, ik was 21 en mijn broer was ietsje ouder. Die was 25. Dus, maar we hebben die vijandige overname met advocaten. Mijn broer en mijn zwager hebben dat kunnen tegenhouden.
Dat ging niet door, het bleef in jullie eigen hand.
Ja, uiteindelijk bleef dat in onze. Ja, bleef dat bij ons. We hadden wel heel veel schulden bij leveranciers bij een andere mensen. Maar we wilden heel graag uiteindelijk een doorstart maken. En mijn moeder, die had nog een zusje van 12. Ja. Dus mijn moeder was met haar bezig.
Je zegt we wilden een doorstart maken.
Mijn broer en mijn moeder kon die schulden niet accepteren. Nee. Dus, en mijn zus die zei, ik wil het niet. Maar ja, er stond wel wat. Het was wel een eerste, ja, Hard Beach. Ja, dat was we hadden
de winkel, hè? De winkel.
Ja, in de winkel. Maar ook de surfschool was er toen ook.
De surfschool aan het strand was er ook al.
Ja, die was in 1984 gekomen. Ja, het was de enige surfschool in Nederland.
Zo.
En dan ja, een surfshop. Ja, dat was toen nog best wel pril allemaal surfen in Nederland. Dus wij zeiden ook van ja, het is ook wel zonde dat het gaat klappen. Dus het was of we gaan een faillissement in en iedereen staat op straat. We zijn alles gewoon kwijt. Ja. Dan is het gewoon weg. Ja, of we gaan het dan overnemen en kijken hoe de schulden accepteren. Maar dat, ja, mijn broer zei, ik ga het echt niet in mijn eentje doen. En zeg je, dus dan moet jij helpen, Romke. Ja, doe dat gewoon niet in mijn eentje.
Want je broer Paul, die was die de eerste eigenlijk die zei, ik wil het wel doen, maar
ja,
dan,
ik wil het wel, ja,
maar
ik,
dan met jou.
Nou ja, er zit wel ziel in. Er is wel wat. Kijk, ja. Mijn vader, er stond wel gewoon een zaak en ja, een begrip. Toen al wel een begripje. Ja.
Eerste surfschool in Nederland.
Ja, en de eerste surfshop met Groot Klap samen in Nederland. Die hebben toch dat surfen in Nederland. Nou, de basis daarvan gelegd. En ja, het zou wel zonde zijn als het weg zou gaan. Want ja, er zou een katamaranwinkel. Dat was niet meer van mijn vader, maar die zou erin komen in het pand in de haven. Dat was gehuurd. En de strand zou ook overgenomen worden iemand anders. Zou verdwijnen. Dus ja, dat was ook wel zonde. Maar ja, ik zeg, gasten, jongen, ik ben net in Amsterdam.
Je zat daar 2 jaar al. Je had de mooiste tijd van je leven.
Ik wil niet weg.
Nee.
En mijn broer die heeft zijn hele leven wel bij mijn vader, als zijn oudste zoon, altijd wel een beetje zijn bijbaantje gehad. En surft, ging de wereld over. En surfen en bodyboarden.
Had hij wat meer met het
surfen? Hij had echt meer met het surfen. Hij leefde het strand echt wel meer dan ik. En ja. ik zat op hockey en tennis. En ik had een andere keuze, een afslag genomen in mijn leven. Ik had ook nog nooit gesurfd.
Nee.
Maar hij zei, ja, ik ga het niet doen zonder jou. Dus toen zei ik, oké, dan...
Toen ben je tot een afweging gekomen.
Ja, intuïtief
ook weer.
Ja, maar. Ik van oké. En ik deed vrije tijdskunde. Hè, en ik, het was wel mooi. Ik had mijn P gehaald in 1 jaar. Ik dacht, ik ga echt niet mij overkomen. Want ik wist zeker dat ik het niet af ga maken.
Ook knap, je P in 1 jaar met Linde.
Ga je vertellen hoe ik dat heb
gedaan. Dat zijn de enigen die dat na kunnen vertellen, volgens
mij. Ja. Maar dat heb ik allemaal gedaan door afkijken.
Door afkijken?
Afkijken, ja. Dus ik wist gewoon van, ja, gast, jij gaat het toch niet halen. Maar ik ga het ook echt niet terugbetalen. Als je je P haalt, dan hoef je niet terug te betalen. Dus onbewust wist ik gewoon, ja, ik moet gewoon die P halen. En dus ik heb het gewoon gedaan. Dus ik hoefde nooit mijn P te halen. Dus ik had al mijn punten gehaald. En ik had Spaans een 9. En ik kon niet eens... Ik kon hola zeggen. Dus onbewust wist ik dat het echt nergens heen ging.
Dus dat was ook iets wat wel getriggerd werd. Van misschien zit ook wel een toekomst voor mij. Ik heb echt wel even over nagedacht.
Ik dacht, ja, als dit... Het heeft zo moeten zijn dan. Ik ga wel, als dit mijn leven is, nou, let's go. Dan gaan we het gewoon doen. Ja, ik weet het ook anders niet. Kijk, studeren is toch niks voor mij. Maar ja, ik was wel 21, dus ben ik uit Amsterdam weggegaan.
Je bent vertrokken.
Naar
Den Haag toe, naar Scheveningen.
Ja, we kregen de kans na... We begrepen het niet hoor, want het was één man... Ja, die probeerde de hele tijd de stoelen onder onze poten vandaan te zagen. Want die zat... werd maar adviesement aangevraagd de hele tijd.
Dus de eerste periode was hard.
Ja, was hard. En wij wilden doorstap maken. We begrepen niet waarom we die kans niet kregen. Maar de grootste schuldeiser, die liet ons wel in leven. Die zei van, nou, laat ze het maar terug proberen te betalen. Maar het duurde echt even. Een van de eikel, die bleef maar... Die wilde ons uit ons pand hebben en zo. Totdat mijn moeder erachter kwam dat het zijn beste vriend was. Die ons probeerde uit die zaak te krijgen. Ja. Dus dat was wel echt een dingetje. Dat vond ik wel heftig shit gewoon. Maar toen zijn we er dus naar Scheveningen verhuisd. In het onbekende in. Toen ben ik in Duindorp gaan wonen in Antikraak. We zaten onder curatele van de bank.
Ja.
Kregen €800 per maand. En de rest ging alles. Al het geld moest naar de schuldeisers toe. En na een jaar zei de bank, nou, we geloven er wel in.
Na een jaar kwam er wat licht aan de horizon, dus, om het zo maar even te zeggen.
Ja, dus het was wel die goede periode, 2004 tot 2008. De sky was the limit, de wereld ging hartstikke goed. Er ging echt wel, het ging goed gewoon. De economie ging goed.
Want hoe pakt je dat aan? Samen met je broer heb je in één keer dus een klein imperiumpje hier van Heartbeats, wat je gaat uitbouwen. Hoe ging dat? Ging je met z'n tweeën aan tafel zitten, een businessplan maken of ging dat heel anders?
Het ging wel echt wel een beetje van de eerste 5 jaar op overleven. Van joh, stip op de horizon. We gaan eens zorgen dat die schulden weg zijn.
Dat was eigenlijk de hoofdfocus.
Ja,
we hadden verder geen geld.
Ja, we moesten een beetje. Toen de tijd kon het nog dozen schuiven van de merken. Dus, ja. Dus je ging met toch maar een beetje.
Moest je het van de winkel hebben of van de surfschool?
Nee, ze doen echt van de winkel hebben. De surfschool was zo klein nog, waren 3 containers. En het was alleen maar een surfschooltje met een beetje kleding uit de winkel, uit de haven.
En dan kwamen kinderen uit Den Haag, kwamen daar les krijgen. Of
ja,
zo.
Het was nog heel klein. Dus er waren wel surflesjes en dat soort dingen.
Ja.
Maar we zaten wel zoiets van, nou, hoe gaan wij kijken? Hoe gaan we die surf groot maken?
Was dat een visie wat jullie hadden? Wij willen echt die surf, die cultuur.
Ja, die zee, die is er. Die moet geleefd worden. Die moet je gaan omarmen. Want ja, die zee is fantastisch. Dat is oers. Dat is sporten op het element van de natuur. Maar we merkten ook al gauw dat de gemeente vond die zee maar eng. Dus die zee
was het eind van Den Haag eigenlijk.
Ja, van joh, je mag niet tot je. Die zee? Nee, daar mag je niet in zwemmen. Het is gevaarlijk. Weet je werd echt geïndoctrineerd dat die zee was gevaarlijk. Daar mag je niet in. En die moet je niet. Ja, die surfers, wat is dat dan? Weet je, mensen kregen ook boetes in de zee toen ze aan het surfen waren hier naast de pier, de mooie plek waar we nu zitten.
Onvoorstelbaar. Dus ik kwam uit die zee met je surfbord en dan kreeg je zo'n
agent. Ja, in het hoekje mocht je wel dan surfen. Maar hoe gaan we. Ja, onbewust, hoe gaan we van Scheveningen echt Surf City van Europa maken? En de beachstad, gewoon Surf City. Gewoon. Dat is in Ossegor, in San Sebastian, Huntington Beach, Cornwall. Die zee geleefd wordt, die stad zee of surf en sporten ademt. Dat doe je natuurlijk niet alleen, hè? Maar dat was wel een beetje onze ambitie toen de tijd. Dus gingen we ook, mijn vader was er al mee gestart. Maar we gaan gewoon. Alle scholen uit de regio benaderen of ze voor kostprijs willen surfen in hun gymklassen. Dus toen konden ze voor een paar euro toen de tijd konden ze surfen. Nou, in een klas zitten 25, 27, 28 kindertjes. Ja, met de hoop dat er 1 of 2 verliefd werden op die zee en op dat surfboard.
Ja.
En als je dan genoeg scholen hebt, die dus dat ook heel gaaf vonden. Dan creëer je een nieuwe surf community en nieuwe kinderen die dat gaan doen en andere kinderen aansteken en met die gedachte van hoe gaan we meer mensen die zee in krijgen, want je wil je bedrijf groter maken.
En dat begon echt naar die scholen, jullie gingen zelf er naartoe om dat aan te bieden en om die kinderen hier naartoe te halen.
Ja, er werd al gesurfd in Scheveningen, want er zat al een cultuur, een surfcultuur, die was er echt wel al, maar dat was echt
te klein.
Core was wel klein, maar er was er wel een. Ja, dat zijn dat nu echt. De goeroes zijn dat nu.
Ja, ja.
Die zijn er, maar hoe ga je zelf als commerciële instelling, moesten die toch die schulden terug betalen? Hoe ga je zorgen dat die winkels en die surfschool beter gaan draaien? Dan moeten we meer mensen die dat water in krijgen, die het leuk vinden, die daarna een surfbordje gaan kopen in de winkel. Dat was het idee. De visie onbewust. Nou ja, het moet gewoon meer mensen die zee in krijgen.
Maar dat eerste jaar gaf je aan, zei die bank aan het eind van het eerste jaar. Nou, we zien de goede ontwikkeling.
Ze zien wel, de bank zei van, moet even kijken of die jongen van 21 en die jongen van 24, 25, of die dat wel aankunnen, deze druk. En na een jaar zei de bank, we geloven er wel in. Toen heeft de bank, om het goed te vertellen, heeft de bank alle schuldeisers betaald.
Zo.
Dus toen was iedereen, wel na sanering ook nog een klein stukje sanering. Dat was wel de deal toen de tijd.
Dat was wel een heel groot moment dus, na 1 jaar.
Ja, heeft iedereen zijn centjes gekregen. En toen hadden we nog een schuld bij de bank. Ja, toen zijn we gaan buffelen en ik ben anti-kraak gaan wonen in Duindorp. Daar heb ik 5 jaar anti-kraak gewoond. Ja, ik had geen geld. En met dat vriendje, die waarmee ik ook toen ik 16 was al samenwoonde.
Zo,
met z'n tweeën, was wel lachen.
Ja,
waren wel boeventijden waren dat. Dat was wel cool. Maar ja, ik was ook wel jong. Ik had ook nog wel gewoon zin om lekker te feesten.
Maar was dat dag en nacht hier bij Heartbeats?
Ik heb er uiteindelijk wel een eigen huiskamer van gemaakt. En nieuwe vrienden hier gemaakt. En ik vond het wel moeilijk dat al mijn vrienden zaten in Amsterdam. Ik was zo blij dat ik daar zat. En toen. De eerste 5 jaar heb ik wel echt moeite gehad met mijn leven hier. Want ik was geen surfer, het was niet mijn. Ik ademde, nu wel, hè, maar toen de tijd, ja, ik lag niet in die zee vroeger. Nee. Ik had wel een stip op de horizon. Ik dacht, ja, ik wil toch uiteindelijk hier ook wel een biertje willen verkopen. Maar dat mocht allemaal toen nog
dat
niet.
Dat was het idee toen, want je had die containers voor de surfschool. Je had je winkel.
Ja, mijn winkeltje, maar ik was
maar dat biertje wat jij in Amsterdam zo graag gedronken, dat had je wel erg in je achterhoofd.
Dus ik stiekem dronken we dat erg veel met alle vrienden hier, die ik opnieuw maakte en in de surfcommunity. Dat is nu 20 jaar geleden. Ja, dronken we natuurlijk heel veel biertjes. Maar die mochten we allemaal zelf meenemen. Maar eigenlijk mocht er op de locatie helemaal geen bier gedronken worden.
Daar had je helemaal geen vergunning voor.
Nee, en het was een commerciële plek. Dus ik mocht er ook geen bier drinken.
Nee.
Dus dat moest allemaal onder de radar en moeilijk en zo. Nou, toen heb ik uiteindelijk een koffieapparaat neergezet. 50 cent kon je dan 50 cent in gooien. Ja, jongens, je komt een surflesje, je moet er een bakje koffie drinken.
Ja.
Nou, toen moest hij weer een keertje weg, want dat mocht niet. Ik mocht geen koffie verkopen, want ik had geen horecavergunning. Nou, dat was een gedoe allemaal, joh. Dus ik zat echt zo, nou, wat moet ik daarmee? Ik wil gewoon, dat moet toch wel wat, ja, ik moet toch een slokje water kunnen verkopen. Je kan toch niet iemand na 2 uur met een zoute bek of een kind gewoon een zoute bek naar huis sturen? Dat kan toch niet? Dus nee. Er zat wel op een gegeven moment een doel in van, ja, wat moet ik hiermee? Dus na 5 jaar waren we schuldenvrij. En toen hebben mijn broer en ik gezegd, nou, volgende stip op de horizon. Nou, nog een keer 5 jaar, wat gaan we doen? We hebben de handen in elkaar geslagen en zeiden we, over 5 jaar willen we heel graag de surf ook het hele jaar door op het strand hebben. Dus nu moest in de winter, stond iedereen met zijn blote billen op de boulevard zichzelf om te kleden.
Want het was afbouwen, winter was gewoon dicht of ja, alles weg.
Ja, de stranden moesten leeg.
Leeg, helemaal leeg.
Helemaal leeg. Ja. Ja, en wij wilden toch een jaar rond watersportcentrum. Dat was onze droom. We dachten, hoe dan? Die mag toch nooit op het strand blijven staan? Maar de droom was om een jaar rond zijn watersportplek te maken. Voor de surfers. Maar
dat was een grote stip op de horizon, want dat was er nog niet.
Nee, dat stond inderdaad nog helemaal niet. Maar
hoe heb je dat aangepakt? Hoe ben je daarmee verder gegaan?
Ja, jeetje, hoe heb je dat verder gedaan? Ja, toch gaan creëren op een of andere manier. Wel veel, ja.
Zijn het gesprekken met mensen voeren? Is dat gewoon stapjes zetten, kleine stapjes zetten? Hoe doe je dat?
Ja, toch ook de gemeente laten zien dat je, ja, dat door het groeien van Hard Beach, dus door de surf. Het werd echt wel groot, hè?
Steeds meer kinderen, steeds meer kinderen. Volwassenen gingen surfen.
Ja, er kwamen surfscholen bij in Scheveningen. En,
er ontstond iets.
Er stond iets, maar wij waren als enige met een watersportvergunning. En de andere strandtenten hadden allemaal een alcoholvergunning. Maar er kwamen dus surfscholen bij in Scheveningen. Allemaal bij de restaurants. Dus ja. Die dachten, zo, dat is een leuke doelgroep. Die willen wij ook wel.
Die wilden een stukje afsnoepen van jullie eigenlijk, om het zo
te zeggen. Dus uiteindelijk waren de strandtenten die de surfscholen in hun zaak gingen doen. Dus ik zeg, ja, hartstikke leuk. Maar ik zie dat ook wel een beetje als concurrentie. Dus op een gegeven moment, ja, wij moesten offertes de deur uit doen voor een bachelor. Ja, superleuk, kom hier bij ons surfen. Maar we kunnen niet de barbecue en het biertje doen. Dat kan dan bij onze buren. Oké, nou, dan gaan we toch bij jullie concurrent. Ik zeg, oké. Ja, want daar mogen we de hele dag kunnen we blijven. Want dan kunnen we en surfen en eten en drinken. Zo dacht ik, ja, hey, ho even.
Ja.
Waarom mag een strandtent wel een surfschool doen? En waarom mag ik als surfschool geen bier of een drank voor eten verkopen? Ja, ik vind dat echt heel oneerlijk. Want ik was gewoon, ze zijn namen mijn...
Je bouwt aan cultuur en dan...
En zij mogen wel... Ja, zij snoepen nu van ons ook een beetje af. Wat ik helemaal niet erg vond. Hè?
Een grote taart. Dat is
ja,
prima.
Ik vind het helemaal niet erg dat er kwam. Want hoe meer surfers, hoe meer surfboards we verkopen, hoe groter die surfcultuur wordt. Maar ik zei, ja, ik vind het wel oneerlijk dat zij wel een biertje mogen verkopen bij een surflessen mogen verkopen bij een biertje. Maar ik mag geen biertje verkopen bij een surfles. Dus dat was, ja, toen dacht ik wel, nou, dat zal een paar jaar gaan duren. Maar ik zie wel hier iets, de mogelijkheid dat ik dus uiteindelijk dat biertje wel mag verkopen.
En hoe gaat het? Op een gegeven moment kreeg je de toestemming. Men zag van, joh, jullie verdienen dat.
Ik ben dat wel aan gaan kaarten bij de gemeente. Ja. Dat van, ja, ik vind het heel erg leuk dat die surfcultuur groeit. Dat vind ik helemaal tof. Dat moet ook kunnen. Maar ik vind wel dat dan eerlijk moet. Maar ik wil ook graag een colaatje en een broodje verkopen. En op een gegeven moment, ja,
zien wij ook zo.
Ik zie mij ook wel zo. Ja. Dus toen kreeg ik uiteindelijk van de gemeente kreeg ik ondergeschikte horeca. Dus ik mocht twee apparaten hebben. Dus een tossieapparaat en een... het is een cola-apparaat.
Redelijk minimaal.
Minimaal. Ja, ja en ik mocht dan dus ook cola en geen alcohol verkopen. Dus dat ben ik toen gaan doen. Nou ja, dat was een mega succes. Ik was de grootste afnemer van 0.0 Heineken toen dat tijd in Nederland. Want iedereen vond het kicken om bij mij te zitten.
En die deed gewoon met wat de drankjes die er waren.
Hij zat een burger en tossies te eten s'avonds met 30 graden. En zat allemaal met 0.0. Dus er was een hele nieuwe subcultuur ontstaan. Dat is echt heel grappig. Er kwam pelles met 0.0 kwamen. Die mensen begrepen er echt geen reet van. Hey, hoeveel 0.0 raadlers en dingen gaan die kant op? Dus dat was wel heel cool. Maar ja, ik wilde toch ook wel uiteindelijk... Ja, je miste ook wel klandizie. Ja. Hè? Dus evenementenbedrijven die ook wel graag... Die wilden surfen bij de lifestyle van Harpies wilden horen. Maar ja, die wilden ook graag een drankje doen. Ja, dat hoort nou helemaal bij. Ja, dat hoort er nou helemaal bij. Het is niet... Het alcohol, ja, natuurlijk is niet goed voor je. Maar het versterkt het... het versterkt bij ons in ieder geval nu het concept... Sinds dat we alcohol mogen verkopen.
Dus wanneer is dat?
Is nu 5 jaar geleden.
5 jaar
dus
geleden.
We hebben de eerste. Nou ja, dat is wel ook wel een mooi verhaal. Maar door de drankverkoop van alcohol is de surf bij ons gegroeid. De surfmomenten. Niet omdat nou door de alcohol komt, maar gewoon door de totale beleving. Ja. Mensen,
je kan een dag blijven.
Ouders die zitten daar, die zitten lekker aan een wijntje. En denken, ja, joh, kind. Doe nog maar een dagje surfcampen. Ja. Ik vond het zo leuk. Dus het, echt, ja, het heeft elkaar gewoon versterkt. Maar we mochten ook uiteindelijk... we hebben aangeboord dat we graag jaar rond wilden. Omdat we graag die surf het hele jaar wilden laten groeien. Maar dus in de winter ook wilden laten groeien.
Ook dat was uniek, hè? Dat bestond toen ook nog niet, volgens mij.
Nee, er bestond wel een andere strand in Nederland... waren er wel al jaar rond paviljoens, ja. Maar horeca.
Maar hier nog niet.
Maar hier nog niet, nee. Dus daar zagen we dus wel van, dat moet dan toch hier ook mogen. Dus dat gingen we toen aanboren, maar dan wel hè, met de surfgedachte. Dat, ja, de surf willen we laten groeien, het sporten. Alles uit de gedachte van sport doen we nog steeds. Ondanks dat we ook horeca doen nu. Maar we doen wel alles uit de gedachte van de surf. Want dat is onze core, dat is waar we vandaan komen. En we wisten wel van, surfen mag bij een strandtent... Nou, een biertje verkopen zullen we uiteindelijk ooit ook wel mogen. Want ja, dat moet. Nou, er zijn op stranden een jaar rond paviljoens. Ja. Nou, dat moet dan toch in Scheveningen als grootste badplaats van Noord-Europa... moet dat toch ook dan kunnen. Dus we waren al met die stip op de horizon samen al bezig onder de radar... met z'n tweetjes van, wat kunnen we gaan doen? En we hebben een goede vriend, de architect... die ook echt een kunstenaar is, Hubert Krijns... die ons gevoel kan tekenen, zou ik maar zeggen.
Mooi, ja.
En we zijn toen ook met mijn broer en ik ook de wereld rondgegaan.
Om te kijken, inspiratie op te doen.
We zijn uitgenodigd door het grootste surfmerk van de wereld, Quicksilver, Boardrider. En die wilden ons heel graag als partner op het strand hebben. We waren toen O'Neill, maar die wisten ook dat O'Neill... het contract afliep bij ons.
Ja.
Dus die zaten al aan ons een beetje te trekken. Van we willen graag wel met een naam op het strand. Dus,
nou, enorme erkenning ook.
Ja, dus die zaten al aan ons te trekken. Dus uiteindelijk hebben ze ons meegenomen naar Hawaii. En toen zijn mijn broer en ik met mijn vrouw en toen de manager zijn we naar Hawaii gegaan. Naar een van de bekendste surfwedstrijden van de wereld. En zijn we daar helemaal in de watten gelegd. En daar zijn we alles gaan fotograferen van de winkels en het hout. Dus, ja,
hoe ziet zo'n permanente bewoning er dan uit? Dat heb je daar ook op gedaan. Niet als je die cultuur nog weer verder hier wil brengen.
Nou, we wisten dat het ooit ging gebeuren. Dat voelden we gewoon in alles. Dus we gingen gewoon moodboards maken en... We zijn bij Jack O'Neill in Santa Cruz geweest. Daar waren we uitgenodigd. En we zijn naar Hawaii geweest. En we gingen naar Frankrijk. En naar San Diego. Ze zijn eigenlijk wel de hele wereld over geweest. En ik ging veel naar Bali met mijn vrouw. Mijn schoonvader woonde in Jakarta. Dus elk jaar gingen we 6 jaar lang gingen we naar Bali en naar de Mentawai's. Gingen we surfen, want uiteindelijk kan ik het wel, hoor. Ik ben wel uiteindelijk gaan surfen. Maar mijn vrouw is beter dan ik.
Ja.
Maar overal foto's op doen, foto's maken van strandhutjes, van de ja, van het hout, van de surfboard racks tot aan de lampen. Ja, en dan ga je gewoon moodboards maken. En uiteindelijk ja, maak je het groot moodboard en het geven aan zo'n architect die een beetje dezelfde karakter is als jij. En uiteindelijk komt de Heart Beach jaar rond paviljoen uit, hoe het zo nu is.
En daar heb je ook flink voor moeten investeren, of niet?
Ja, daar hebben we toen wel flink voor moeten investeren, ja. Ja. Toen de tijd zijn we inderdaad wel gaan sparen, maar ja, dat was heel raar. Het ging hartstikke goed. Maar uiteindelijk ja, kwam toch de kredietcrisis in 2008.
Ja.
Dat was onze eerste crisis. Nou, tweede eigenlijk. Eerst was het natuurlijk het overlijden van mijn vader. En toen kwam de kredietcrisis in 2008. En wij waren toen net schuldenvrij. Dus dat was net op tijd. Ook toen hadden wij het ook zwaar. Maar wij gingen al vol gas door. En we hadden die droom. Maar toen moesten we uiteindelijk kregen we dus de vergunning om jaar rond te mogen bouwen.
En welk jaar was dat?
2000. Is dat nou? Weet je, dat is 10 jaar geleden. 2002. Nee, 2012. 12, ja, denk ja, ik,
een goede 10 jaar mogen jullie het hele jaar door nu hier.
Ja. En ja, dus we mochten een jaar rond. Maar ja, dat was natuurlijk best wel een grote uitgave toen de tijd. Dus we hadden wel onze schulden kwijt. We afgelost, maar we hadden niet veel centjes op de bank toen de tijd. Dus we hadden uiteindelijk wel de bank nodig. Maar dat lukte ook niet helemaal. Want ja, we hadden een vergunning voor een aantal jaar. Nee, de gemeente kan je ook gewoon van het strand sturen. Het is niet dat je betaalt pacht.
Ja.
En je betaalt een stukje grond, koop je. Hè? Ook als een ander ondernemer op het strand die wil een strand hebben overnemen, koop je het. Maar als er wat gebeurt, dan moet je ook gewoon weg. Het is niet jouw grond.
Nee.
Dus de bank zei ook, ja, leuk en aardig, jongens.
Dat is ons onderpand.
Dat is een onderpand. Ja. Dus dat was nog wel echt wel een ding. Toen moest de bank, ik zei, nou, we hadden ons echt bewezen. We vonden het wel jammer. Dat ze ons niet echt wilden helpen daarin. Uiteindelijk wel voor een klein stukje. Maar we hebben extern ook wel iemand moeten vragen. Want we moesten het in 5 jaar terugbetalen met 10% rente. Met een staatslening erop. In 3 jaar. Ja, was ik zeg, ja gast, het is niet te doen. Hoe kun je dat nou terugbetalen? Maar ze vertrouwden ons toch nog niet goed genoeg dat we het zouden kunnen. Want we moesten dat paviljoen bouwen. Ja, dat is toch, er zitten toch 165 heipalen in de grond. Ja. En alles moest dubbel glas.
Zo.
Met warme douches en keukens. Ja, dat was echt van scratch af aan.
Jeetje, joh.
Dus uiteindelijk moesten we extern iemand die wel in ons geloofde. Nog steeds een hele goede vriend van mij. Die heeft meegeïnvesteerd. Als lening dan. En toen ging de staatslening bij de bank eraf. Toen mochten we het netjes over 10 jaar uitspreiden. Met een beetje normale rente.
Ja.
En bij hem was dat ook helemaal heel relaxed. Dus zodoende zijn we gaan jaar rond gaan bouwen.
Bijzonder. We zijn nu 10 jaar verder, 2024.
Ja.
Heb je zelf nog dromen voor de toekomst? Dat je zit nu 20 jaar, denk ik, nou, dikke 20 jaar in het bedrijf. Ja. Het bloeit en het groeit. Het is ongelooflijk wat je hebt neergezet samen met je broer. Ah,
thanks voor het compliment.
Ja, dus het leuke. Ik kom zelf uit Den Haag. Ik kom er ook vaak, dus ja. ik ken het goed. Echt een geweldige plek. Ik vind het ook een bijzondere plek, omdat eigenlijk Den Haag is natuurlijk best wel een stad. Ja, je gaf het zelf ook al aan. Je komt zelf uit Wassenaar. Je hebt gehockeyd. Maar Den Haag is natuurlijk ook een stad met vele gezichten.
Ja.
Maar eigenlijk iedereen komt daar ook wel. Hè. Dus denk ik ook een bijzonder. De kunstenaars, de skaters, de kakkers. Alles loopt er eigenlijk rond.
Ja,
nee, dat is ook leuk.
Ja, ik zou ook niet niks anders willen. Harbietjes gewoon van iedereen.
Ja.
Vanaf dat je kan zwemmen totdat je niet meer kan zwemmen. En daarvoor en daarna eigenlijk ook nog steeds. Je wil eigenlijk een soort clubhuis, vereniging, gevoel hebben. Maar ja, er moet ook wel natuurlijk geld verdiend worden. Want de rekeningen en iedereen moet betaald worden. Maar ja, ik wil gewoon dat het voor iedereen is. Ja, ik vind zelf oestertjes en sashimi ook gewoon echt heel lekker om te eten. Ja. Maar een pizza, salami en een burger vind ik ook gewoon heel lekker. Dus ja, hoe creëer je dat? Ja, je wil gewoon voor iedereen gewoon blij maken. Dus we hebben ook een hele grote kaart. En ik hou van lekker eten. Dat was mijn doel. Hè. Ik ben meer een horecaman geweest altijd. En mijn broer meer het surfen.
Ja.
Dus ja, ik wilde gewoon altijd lekker eten. Dus voor iedereen. En niet één klein kaartje, maar gewoon een grote kaart. Waar iedereen
iets
lekkers kan vinden. Met mooi vegan gerechten. Waar vegetarische vegan mensen ook zich prettig voelen. Er hoort ook gewoon een hele goede ribeye op. En een dagvisje. Want we wonen aan de zee. Dus elke dag hebben we gewoon verse dagvis uit de Noordzee. Ja, het wordt... Dus, ja.
Mooi.
Dus ja, en dat trekt dus blijkbaar ook mensen. Want ja, ook kakkers vinden het gaaf om naar mensen te kijken met tato's en ringen door hun neuzen. Ja, je ziet ze gewoon stiekem kijken. Ik zie het gewoon, want ja, ze zitten daar dan heel netjes. Heerlijk te eten. Maar ja, er zitten ook daarachter een andere doelgroep. Ja, ik hou er van. Ja, ik vind het gewoon kicken.
Hey, als jouw vrienden uit Amsterdam langskomen, zoals de afgelopen dagen. Ja. En ze zien jou zo daar acteren. Ze zien wat je hebt opgebouwd.
Ja. Ja,
zijn ze trots op je?
Ja, ze vinden het heel cool. Ja, ja. Gisteren zeiden we, waren echt aan het genieten. Want gisteren hadden we een hele grote skatewedstrijd, de Ball Jam. Jong en oud, stonden 200, 300 man. Ik weet echt veel, ik weet het even niet helemaal. Ik heb ze niet geteld, maar veel mensen die de hele dag skatewedstrijden te doen. En die kwamen natuurlijk gisteren, toevallig waren ze daar ook. En die stonden met hun gastjes, met hun kinderen op hun schouders mee te kijken. En die keken me echt aanschuddend van rom, holy shit. Die waren erbij. Van 25 jaar geleden. Zo. Die hebben het meegemaakt van dicht af aan dat ik wegging uit hun jaar. Dus ja, die zeiden wel echt, ja, het was echt wel heel cool. Die waren heel trots, dus dat was heel mooi.
Nou, fantastisch. Ja. Rommeke, wil je onwijs hartelijk bedanken voor jouw openhartigheid. En voor hoe jij jouw levensverhaal hebt verteld. Maar ook de lessen die je geleerd hebt. Hoe je met je ambitie omgaat. Ik denk dat je iets heel bijzonders hebt neergezet.
Ja, super bedankt.
En ik hoop dat de luisteraars een keer bij je langs gaan komen. Voor zover ze al niet bij Heartbeats komen.
Ja, leuk.
En ik wens je heel veel succes de komende jaren.
Heel erg bedankt.
Heel veel dank.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Hey, dank voor het luisteren naar Met Grenzeloze Ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd. En wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen. Dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.